Gemeente van Jezus Christus, zo mag ik ons noemen als we hier zo samen zijn, ook al zijn we een klein stukje van die wereldwijde kerk, die overal op zondagen samenkomt, zondagen, klein Pasen. We herdenken dan ook de opstanding van de Heer, daarom komen christenen samen op de zondag. Het thema voor deze viering is: wie ben je? En de meesten van jullie hebben zo'n sticker op, en dat is daarom zodat we weten wie je bent. Maar ook God heeft een naam. En die naam is blijkbaar van belang. Daar begin ik bij. Dat was het eerste gedeelte wat we hoorden, wat Els voorlas. Ze las: loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Het zegt iets over het wezen van God. Zijn naam. Zijn naam betekent: hij was, hij is, hij zal er zijn, hij is erbij. Dat is de betekenis van de naam van God zoals we die kennen vanuit de Bijbel. En dat is een stamelende vertaling. Dat doet altijd tekort aan wat het werkelijk is. En jij? Jij hebt een naam. Een naam met een betekenis, daar stonden we eerder al eens bij stil, bij de betekenis van onze namen. En toen je gedoopt werd, werd je naam genoemd, voor in de kerk. Je volledige naam, je voornamen, je familienaam. En dan werd er gezegd: ik doop jou in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw naam verbonden met de naam van de Eeuwige. Je hebt een naam. Je bent geen nummer. Paus Franciscus zei op de jongere dagen in Lissabon het volgende: de Heer heeft jullie geroepen vanaf het begin van al jullie dagen. Hij heeft je zelfs bij naam geroepen. Bij naam geroepen. Probeer je deze drie woorden voor te stellen in koeienletters. En bedenk dan dat ze in jouzelf geschreven zijn, in je hart, als de betekenis van wie je bent. Jij bent bij naam geroepen. En voor ieder van ons geldt dat, zei de paus. Vanaf het begin van ons leven, nog voordat we schaduwen en wonden kregen, zijn we geroepen. Geroepen omdat we geliefd zijn. In Gods ogen zijn we prachtige kinderen. Hij roept ons elke dag om ons te omarmen en te bemoedigen, om van ons een uniek en origineel meesterwerk te maken, waarvan we de schoonheid net beginnen te vatten. Tot zover Paus Franciscus op de jongere dagen die deze zomer in Lissabon werden gehouden. Wanneer God je bij naam roept, betekent dat dat je voor hem geen nummer bent, maar een gezicht. Je hebt een naam. Je bent iemand. Wie ben je? Ik ben, en dan kun je je naam noemen: Adelheid, Jasmin, Eddy, Marie-Jean. Op dit thema ben ik gekomen niet zozeer door de teksten die op het ecumenische rooster staan, die ik normaal gesproken volg en ook vandaag, want het waren de teksten die op het ecumenische rooster staan. Maar het is anders omgegaan deze keer. Ik hoorde voorlezen uit een boek, uit een kinderboek. En dat boek heet De Adjudant van de Vrachtwagen. En het is geschreven door Cindy van Itterson. Ze is een kinderboekenschrijfster. De Adjudant is een hulpje van de chauffeur, wij zouden zeggen een bijenrijder. En hier gaat het over een jongen die bijenrijder is van een chauffeur in Colombia, een adjudant. En ze noemen hem de pulga. De pulga, en jij weet wel wat dat betekent in het Nederlands. De vlow, het is het Spaanse woord voor vlow. Zo werd die jongen genoemd, die bijrijder. En een oudere dame ontfermt zich in dat verhaal over die jongen. En dat fragment hoorde ik voorlezen en het inspireerde mij tot de overdenking van vandaag. Ik lees dat stukje voor wat ik hoorde. Mama Maruga, die verouderde dame die zich over de pulga ontfermt, zij keek weer naar de pulga. Hoe heet je? Vroeg ze. Pulga. Wat zeg je? Pulga, herhaalde de pulga. Maar zo heet je toch niet echt? De pulga antwoordde niet. Verlegen schuifelde hij met zijn blote voeten door het stof. Ik bedoel, wat is je naam? Hoe heet je? De pulga bleef zwijgen. Hij begreep helemaal niet waarom mama Maruga zijn naam wilde weten. Niemand vroeg daar ooit om. Het scheelde maar weinig of hij had het zelf vergeten. Eindelijk mompelde hij bijna onhoorbaar Francisco Gosé. Francisco Gosé, herhaalde mama Maruga. Dat is een mooie naam. De pulga, dat is niets. Ik zal je voortaan Francisco Gosé noemen. Francisco Gosé had zich zo vereenzelvigd met de naam waarmee anderen hem riepen, hij was daardoor een vlo geworden. Totdat iemand hem vroeg, hoe heet je? De vorige keer dat we hier samen waren, zondag 20 augustus, toen vroeg Jezus aan de bezetene, hoe heet je? En hij gaf ook zijn naam niet. Legio, zei hij. Hoe heet je? Of mooier nog, wie ben je? Een vraag naar je identiteit. Wie ben je? Niet wie zeggen anderen dat je bent. Die noemen dan misschien je functienaam. Die zeggen, oh ja, dat is die dominee. Of dat is die mevrouw van nummer 6. Of op het stadhuis, of bij de belastingdienst. Geef maar even je rijksregisternummer. Maar wie ben je? Durf je te zijn ook wie je bent? Vorige week waren Alida en ik bij een huwelijk aanwezig van een nichtje van ons. Twee mensen worden dan aan elkaar verbonden en dan worden hun namen genoemd. En ook de namen van hun ouders. Namen die samen bepalen wie jij bent. Toen ik vanmorgen aan jou vroeg van wil je dat briefje invullen, toen noemde je ook direct de namen van je ouders. Dat is bijzonder. Ik ben Andries, de zoon van Bertus. Bertus Boekhout en Rijntje Bakker. En zo kunnen jullie dat ook allemaal zeggen. Ik ben, en dan noem je de namen van degenen die jou ervoor gezorgd hebben dat jij mens bent geworden en dat je hier bent. Dat laatste hebben ze niet voor gezorgd, maar dat je mens, dat je er bent. En ik zou dat, als ik jullie was, in gedachten is voor jezelf zeggen. Je eigen naam en dan ik ben de dochter van. En dan noem je in gedachten de naam van je vader en van je moeder. Namen die samen bepalen wie jij bent. Niet 100%, maar voor een heel belangrijk deel. Namen die bepalen, samen bepalen wie jij bent. Ik hoorde uit datzelfde boek, De Adjudant van de Vrachtwagen, van Sini van Itterson, ook nog iets anders. Daarin hoorde ik een groeiend zelfbewustzijn van die jongen die de pulga werd genoemd. Ik lees dat ook even voor. Aan de oever op grote stenen lag de was te bleken. De zon blikkerde op het snelstromende water en maakte kleine lichtpatroontjes op de grond onder de bomen. Achter de eucalyptusbomen klonk het gestadig ruisen van de waterval. Pulga liep een poosje langs de oever. En toen, met een sprong, stond hij op een van de grote platte stenen midden in het riviertje. Het heldere water omsloot zijn zwarte voeten en dunne enkels. Het was ijskoud, maar toch lekker. De zon brandde op zijn rug, de lucht was zwoel en langzaam waadde de Pulga stroom opwaarts. Het water om zijn vervuilde, aangekoekte voeten was als medicijn. Voor de rotsen, waar het water schuimend neerkwam, bleef hij staan. Hij keek naar de rondspattende waterdruppels. Ze glinsterden duizendkleurig in het zonlicht. En in een plotselinge opwelling trok de Pulga zijn stinkende lompen uit en gooide ze aan de kant. Poedelnaakt liep hij tot aan de waterval. Het water kletste op hem neer, op zijn schouders en zijn rug. Hij strekte zijn armen uit, toen bukte hij zich, schepte een handfijn zand tussen de stenen vandaan en begon te schuren. Het water stroomde over hem heen. Het roffelde op zijn huid. Zijn bloed begon te tintelen. Hij leefde en hij heette Francesco José. Schoon, hè? Waaraan moet je denken als je dit hoort? Zoals hij daar zo staat, in die rivier. Wat roept dat op? Wat zei je? De bron, levend water. Schoongewassen. En waar denk je dan ook aan? Aan de doop. Ja, daar moest ik ook aan denken. De bron, stromend water, schoongewassen, aan de doop. Ja, daar moest ik aan denken. Het is alsof de Pulga gedoopt wordt. En daardoor Francesco José wordt. Dopen en naamgeving, dat heeft in, onze traditie in het christendom ook met elkaar te maken. Dopen en naamgeven. Als mensen anderen willen vernederen, dan geven ze die ander een bijnaam. Of zoals in de kampen van de nazi's, een nummer. Vanaf nu ben jij dat nummer en niets meer. Maar je bent geen nummer. Je hebt een naam. Je bent een iemand. Een menselijk wezen. Een human being. Je bent. En dat brengt me bij Romeinen 12. De brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome. Het toenmalige centrum van de westerse wereld. Je bent. Ja, je bent. Maar je bent niet alleen. Oké, je bent een individu. Je hoort in dat woord dat je ondeelbaar bent. Niet deelbaar. Je bent ondeelbaar, je bent een individu. Maar tegelijkertijd niet in staat om alleen te bestaan. Je kunt niet zonder de ander. Zonder de ander met een kleine a en met een hoofdletter a. Zonder de ander ben je niets. Paulus beschrijft ons mensen heel mooi en voor iedereen begrijpelijk. Luister maar, ik herhaal. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken. In overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. En zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij ook samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Dit is een medicijn tegen individualisme. Oké, we zijn ondeelbaar. We zijn individuen. Ondeelbaar. Als een stukje van ons is niet onszelf. Maar samen vormen we een lichaam. Dat geldt voor alle mensen. Dat geldt voor alle mensen. Maar hier in deze brief aan de Romeinen focust Paulus op de gemeente. De gemeente van Christus. Hij zegt, wij zijn één lichaam in Christus. En ieder apart is lichaamsdeel van de ander. En zoals lichaamsdelen verschillende functies hebben, zo hebben wij een functie binnen het geheel ten dienste van de ander. En dat geldt dus ook hier voor ons als kleine kerkgemeenschap. Als kleine christelijke gemeenschap hebben we elkaar nodig. En diversiteit is mijn droom, ook voor Oostende, voor hier. Want er zijn al te veel mensen die als in groepjes samengaan. Tegenwoordig heb je ook kerken waarin mensen alleen maar samenkomen met een bepaalde achtergrond. Maar het mooie is als je samenkomt en je bent divers. Je komt overal vandaan. Want samen zijn wij. Die diversiteit die geeft kleur aan een gemeenschap. En die zorgt dat we elkaar ten dienste kunnen zijn. En regelmatig hoor ik zeggen, ik heb de kerk, dat is de gemeenschap. Ik heb de kerk niet nodig. Ik heb het niet nodig om christen te zijn. Ik ben christen op mijn eigen manier, los van anderen. Volgens Paulus is dat onmogelijk. Alleen ben je niets. En het ene lichaam, het ene lichaamsdeel moet ook niet stoeven alsof hij of zij belangrijker is dan de ander. Nee, we hebben elkaar nodig en ieder heeft binnen het geheel zijn eigen rol. We gaan weer een nieuw seizoen in. September is het, 3 september. En we kunnen dat slechts samen doen. Omdat we alleen dan kerk, dat is gemeenschap, kerk betekent, komt van het woord gemeenschap. Omdat we alleen dan kerk kunnen zijn als we dat samen doen. Denk dan ook niet te min over jezelf. Alsof jij er niet toe doet. Alsof jouw bijdrage minder voorstelt dan de bijdrage van een ander. Ik ben te oud en ik kan dit niet meer. Ik heb hier last van, ik kan dat niet meer. Ik ben te jong, ik heb het te druk. In de kerk ben je geen nummer, maar een mens met een naam. Een naam die verbonden is aan de naam van de eeuwige. En daarin verbonden met elkaar. Dat betekent dat we er mogen zijn voor elkaar. Met de gaven die we hebben ontvangen. Met de genen die we hebben ontvangen van onze ouders. De genen. Gen. Dat woord gen komt van genos. En genos betekent in het Grieks wording of schepping. Schepping. Wij zijn schepselen. Dat belijden we in de kerk. De genen komen van het oorspronkelijke begin. Wij zijn niet zomaar op deze wereld. We hebben een vader en een moeder. Soms denk je daar misschien met weinig plezier aan terug, maar toch, we hebben een vader en een moeder. We zijn geworden, we zijn schepping. Er is een schepper waarin wij geloven. En zo komen we aan het einde van de dienst weer terug bij de bron. De bron van het leven. Dat is de eeuwige zelf. Die bestond en bestaat, die was en is en zal zijn. Amen.